Kanto 10, hoofdstuk 54. Rukmi verslagen en Krishna getrouwd. Sri Shuka zei: aldus beseffend dat ze bestolen waren, bestegen ze allen in grote woede in kuras hun voertuigen en gingen ze, met ieder omringd door zijn eigen troepen en hun bogen klaar, achter hen aan. Toen het Yadava-leger merkte dat ze achtervolgd werden, stopten de bevelhebbers om de confrontatie aan te gaan, o koning, en lieten ze hun bogen vibreren. Vanaf hun paarden, vanaf de ruggen van de olifanten en vanuit hun posities in hun wagens schoten de vijandige wapenmeesters een regen van pijlen af, zoals wolken water laten regenen in de bergen. Toen het volslanke meisje zag dat het leger van haar heer werd belaagd door zware stortbuien pijlen, keek ze hem in verlegenheid aan met ogen vol angst. De opperheer zei lachend: wees niet bang, o jij met je mooie ogen, jouw troepen zullen deze vijandelijke strijdmacht nu meteen vernietigen. De helden Gada, Krishna's jongere halfbroer, Sankarsana en de anderen konden het machtsvertoon van de vijandelijke troepen niet tolereren, en dus schoten ze met pijlen van ijzer hun paarden en olifanten dood en hun wagens kapot. De hoofden van hen die op de wagens, de paarden en de olifanten zaten, vielen bij duizenden op de grond, compleet met oorringen, helmen en tulbanden. Je zag er koppen van paarden, ezels, muildieren, olifanten en kamelen, zowel als losse mensenhoofden, knotsen en bogen, handen met de zwaarden nog vast, handen zonder vingers, dijen en hele benen. De koningen, aangevoerd door Jarasandha, die gretig uit op de overwinning, zagen dat hun troepen door de Vrishnis werden vernietigd, verloren de moed en maakten rechtsomkeerd. Ze gingen praten met Shishupala, die met de vrouw van zijn keuze weggestolen, ontgoocheld en verstoord, zijn gezicht liet hangen met alle kleur eruit verdwenen. Jarasandha zei: o heer, tijger onder de mensen, laat alstublieft deze zwaarmoedigheid varen. Voor de belichaamden bestaat er geen duurzaamheid van het gewenste of ongewenste. Zoals een vrouw, vervaardigd uit hout, danst naar het verlangen van een poppenspeler, staat deze wereld, die is begaan met vreugde en verdriet, onder controle van de Heer. Ikzelf verloor met 23 legers 17 veldslagen met Shauri, Krishna. Ik won er slechts één. Niettemin beklaag of verheug ik mij nooit, want ik weet dat de wereld wordt bestierd door de voorzienigheid in combinatie met de tijd. Ook nu weer zijn wij allen, leiders van de aanvoerders van de helden, verslagen door Yadus met een gering gevolg, die de bescherming van Krishna genieten. Onze vijanden hebben het, met de tijd in hun voordeel, nu gewonnen, maar dan weer, als onze tijd gekomen is, zullen wij het winnen. Sri Shuka zei: Shishupala, aldus omgepraat door zijn vrienden, ging met zijn gezelschap terug naar zijn stad, en zo ook keerde ieder van de nog levende koningen terug naar zijn eigen woonplaats. De machtige Rukmi echter, die Krishna haatte en het niet kon verkroppen dat zijn zus was getrouwd op de Rakshasa manier, achtervolgde Krishna omringd door een complete Akshohini. Rukmi, machtig bewapend met zijn boog en wapenrusting, zwoer allerkwaadst, vervuld van weerzin in het bijzijn van alle koningen: laat me jullie dit zeggen. Ik beloof dat ik niet naar Kundina zal terugkeren zonder dat ik Krishna in de strijd heb gedood en Rukmini heb teruggewonnen. Na zich aldus te hebben uitgelaten, beklom hij zijn wagen en zei hij tot zijn wagenmenner: snel, leid de paarden naar de plek waar Krishna zich ophoudt. Er moet een gevecht plaatsvinden tussen hem en mij. Vandaag zal ik met mijn scherpe pijlen de trots van die schurk van een koeherder breken die zo gewelddadig mijn zuster ontvoerde. Aldus dwaas snoevend kwam hij, zonder zich te realiseren waar de heer allemaal toe in staat was, vervolgens met één enkele strijdwagen naar voren en riep hij naar Krishna: sta stil, stop! Zijn boog spannend, trof hij Krishna krachtig met 3 pijlen en zei hij: Wacht eens even, jij bederver van de Yadu-dynastie. Waar moet dat heen, mijn zus wegstelend alsof je een kraai bent die de offerboter steelt? Ik zal vandaag nog een eind maken aan die valse trots van je, jij dwaze bedrieger, jij slinkse strijder. Als je niet wilt dat mijn pijlen je doden, laat het er dan bij zitten en laat het meisje gaan. Maar Krishna glimlachte en trof Rukmi met 6 pijlen waarmee hij zijn boog aan stukken schoot. Nadat Krishna 8 pijlen had afgevuurd op zijn 4 paarden, 2 op zijn wagenmenner en 3 op zijn vlag, pakte hij een andere boog en trof hij Krishna met 5 pijlen. Hoewel hij door al deze pijlen werd getroffen, brak Krishna zijn boog opnieuw en toen Rukmi er nog een pakte, brak Achyuta ook die aan stukken. De gepunte knots, de drietand, de lans, het schild en het zwaard, de piek, de speer of welk wapen hij ook ter hand nam, werden door hem, de Heer, allemaal in stukken gebroken. Daarop sprong hij van zijn wagen en rende hij, met het zwaard in de hand zo furieus als een vogel in de wind, naar voren met de bedoeling Krishna te doden. Met zijn pijlen brak Krishna het zwaard en het schild van zijn aanvaller en nam toen klaar om Rukmi om te brengen, zijn eigen scherpe zwaard ter hand. Toen ze zag dat hij haar broer wilde doden, viel de vrome Rukmini doodsbang haar echtgenoot ten voeten en sprak ze klagelijk. Sri Rukmini zei: O Heer van de Yoga, o ondergrondelijke ziel, o God van de goden, o meester van het universum, o goedgunstige, breng mijn broer alsjeblieft niet om het leven, o machtige armde. Sri Shuka zei, en terwijl ze met trillende ledematen van de angst, haar mond droog van verdriet, haar keel verstikt en haar gouden halsketting in de war van de opwinding, zijn voeten vasthield, zag hij er uit medelijden vanaf. Hij bond de booswicht vast met een stuk stof en schoor hem, er een janboel van makend, met slechts wat plukken van zijn haar en snor overgelaten. Ondertussen verpletterde het uitzonderlijke leger van de Yadu-helden zijn tegenstanders zoals olifanten een lotusbloem plat trappen. Toen de Yadu-soldaten Krishna naderden, troffen ze Rukmi voor dood aan in een jammerlijke toestand. De almachtige opperheer Sankarsana bevrijdde door medelijden bewogen, daarop de gevangene en zei tot Krishna: O Krishna, wat een vreselijk slecht scheerwerk heb je hier geleverd met zijn snor en haar. Een familielid zo toetakelen staat gelijk aan hem doden. Tot Rukmini: O deugdzame dame, wees er in je zorg niet boos over dat we je broer zo toegetakeld hebben. Voor je geluk en ongeluk kan je niemand anders verantwoordelijk stellen. Een mens plukt immers de vruchten van zijn eigen handelen. En weer tot Krishna. Hoewel een verwant het vanwege zijn wandaden kan verdienen te worden gedood, moet hij niet door een familielid ter dood worden gebracht, maar in plaats daarvan worden uitgebannen uit de familie. Waarom zou hij, die door zijn eigen wandaden de dood van zijn eer vond, voor een tweede keer gedood moeten worden? Tot Rukmini. De gedragscode voor krijgsheren, zoals ingesteld door de oervader Brahma, is dat een broeder er niet voor moet terugdeinzen om zelfs zijn eigen broeder te doden. En dat is echt iets heel verschrikkelijks. En weer terug tot Krishna. Verblind als ze zijn in hun dwaasheid met de wilde, begaan zij die prat gaan op een koninkrijk, land, rijkdommen, vrouwen, eer, macht of iets anders dan de ziel, daarom overtredingen. En weer tot Rukmini. Met deze houding van jou, jegens alle levende wezens, waarin je je vijanden steeds het kwade toewenst en je vrienden en familie steeds het goede, ben je net zo partijdig als een onwetend iemand. Vanwege het begoochelend vermogen van de Heer verkeren de mensen in verwarring over het ware zelf, de ziel. In Maya, het lichaam voor de ziel houdend, spreken ze in termen van het hebben van een vriend, een vijand of een neutraal iemand. In staat van begoocheling neemt men de ene ware opperziel van alle zaken en belichaamde wezens waar als een veelvoud, precies zoals men veel hemellichamen ziet in plaats van één stralend vuur, of de lucht verschillend acht in een afgesloten ruimte. Het fysieke lichaam, dat een begin en een einde kent, is samengesteld uit de materiële elementen, de zinnen en de basiskwaliteiten van de natuur. In staat van onwetendheid is het iets dat door conditionering is opgelegd aan de ziel en dat de ervaring van de kringloop van dood en geboorte teweeg brengt. Voor de ziel die weet, bestaat er echter geen eenheid met of gescheidenheid van wat voor materieels in de manifeste wereld ook, o kuise dame, aangezien materie wordt veroorzaakt en gearrangeerd door de ziel. Het is als het waarnemen en het waargenomene met de zon, die niet los kan staan van of één kan zijn met de manifeste wereld. Geboren worden en zo meer zijn enkel transformaties van het lichaam en niet van de ziel, net zoals de schijngestalten van de maan niet inhouden dat die is doodgegaan op de dag van de nieuwe maan. De onintelligente persoon ervaart zijn materiële bestaan zoals een slapende persoon, terwille van het onwerkelijke van een droom, zichzelf, de voorwerpen van zijn zintuigen en de resultaten van zijn handelen ervaart. O jij met je zuivere lach, wees daarom alsjeblieft weer jezelf als de godin van het geluk en verdrijf met de kennis van de essentie de droefnis ontstaan uit de onwetendheid die je uitputte en verwarde. Sri Shuka zei: de volslanke Rukmini, aldus ingelicht door de opperheer Balarama, gaf haar gelatenheid op en kreeg zichzelf met intelligentie weer in de hand. Met slechts zijn levensadem nog over, uitgestoten door zijn vijanden en beroofd van zijn kracht en luister, moest hij, Rukmi, steeds terugdenken aan de manier waarop hij was toegetakeld. Gefrustreerd in zijn persoonlijke verlangens, bouwde hij toen een residentie, een stad genaamd Bhojakata. Omdat hij gezegd had, ik keer niet terug naar Kundina zonder die schurk Krishna te hebben gedood en mijn zuster te hebben teruggebracht, woonde hij in zijn woede op diezelfde plek waar hij was vernederd. De Allerhoogste Heer, die aldus de aardse heersers versloeg, nam de dochter van Bhishmaka mee naar zijn hoofdstad en trouwde met haar overeenkomstig de Vidi, o beschermer van de Kuru's. Die gelegenheid ging gepaard met een grote feestvreugde van de burgers in iedere woning van de Yadu-stad, o koning, waar niemand anders dan Krishna, de leider van de Yadu's, de grote liefde was. De mannen en vrouwen boden, vol vreugde, met glimmende juwelen en oorhangers, respectvol huwelijksgeschenken aan het bruidspaar dat prachtig was uitgedost. De stad van de Vrishnis zag er prachtig uit met de feestzuilen die waren opgericht, de keur aan bloemenslingers, de vaandels, de edelstenen, de bogen en bij iedere voordeur een schikking van zegenrijke zaken zoals potten vol water, aguru wierook en lampen. Haar straten werden besprenkeld en de ingangen werden verfraaid met plataan en betelnootstammen, geplaatst door olifantendruipen van de brons die toebehoorden aan de populaire persoonlijkheden die waren uitgenodigd. De leden van de Kuru, Srinjaya, Kaikeya, Vidarbha, Yadu en Kunti-families genoten ervan elkaar bij die gelegenheid te ontmoeten te midden van het volk dat opgewonden druk in de weer was. Toen ze vernamen over de ontvoering van Rukmini, die alom werd bezongen, raakten de koningen en hun dochters hoogst onder de indruk. O koning, al de burgers van Dwarka waren dolblij te zien dat Krishna, de meester van alle werelden, zich in de echt had verbonden met Rukmini, de godin van het geluk.